projecten die genoemd staan in het boek, of in de bundel. En ik heb de naam al wel genoemd van jullie project, maar dan begin ik hier bij het Repair Café in Hoofddorp. Wat doen jullie nou eigenlijk?
Precies wat de woorden zeggen, Repair Café. We repareren en we hebben een soort café, dus een ontmoetingsplek. Met de woorden van die we net gehoord hebben, plekken waar mensen elkaar verhalen vertellen, met elkaar verbonden zijn. Bij Repair Café is het idee ervan komt eigenlijk vanuit de duurzaamheidshoek. Dat je zegt, het is zonde om dingen die kapot zijn meteen maar weg te gooien. Kun je ze niet repareren.
Apart hoofdstukje, duurzaamheid.
Duurzaamheid. Maar we hebben dus gemerkt, dat de andere kant is het café. Dus dat is zeg maar in de terminologie van het jargon sociale cohesie. Maar eigenlijk ontmoeten, praten. En we hebben ontdekt dat dat steeds sterker wordt. Dat de mensen komen dus met een kapot apparaat, moeten even wachten. Maar ook het repareren, dat gebeurt door vrijwilligers die uit de buurt komen, uit de lokale gemeenschap. Er wordt tijdens het repareren, zitten de mensen tegenover elkaar te kijken of je het kan maken. En er wordt druk gepraat. Dus het is een gebeuren waar heel veel gepraat wordt. En wat dus, merken we steeds meer voor arme mensen, een mogelijkheid is om toch nog even langer hun magnetron of hun fiets of wat een stuk is te kunnen bewaren. Dus het mes snijdt aan heel veel kanten. We horen heel veel verhalen van mensen. Mensen kunnen langer blijven werken met wat ze hebben. En de afvalberg wordt gewoon een beetje kleiner en er ontstaat meer contact.
En heeft het bij jullie vanuit de kerk ontstaan, want ik begreep dat u een dominee bent. Heeft de dominee het bedacht?
Nee, niet eens. Het is wel vanuit de kerk ontstaan. Wij hadden een groep die bezig was met leefstijl. En toen op een gegeven moment kwam daar natuurlijk ook duurzaamheid om de hoek. We hadden een project over geld sparen en zo. Toen zeiden we, we willen toch ook die aarde, wat voor aarde willen we nalaten aan andere mensen, aan de kinderen hier en op de rest van de wereld. Dus toen zijn we gaan denken en toen kwam iemand wat gelezen van het Repair Café. Het is eigenlijk zo'n leuk Repair Café. Het is in 2009 uitgevonden door iemand in Amsterdam. Er is er eentje geweest en nu in 2016 zijn er al 900 Repair Cafés in Tokio, in New York, over de hele wereld. Een heel simpel concept. En als je zegt we willen iets doen wat dus, wat zowel duurzaamheid, armoede, sociale verbinding, verhalen bewerkt, dan is een Repair Café eigenlijk simpel te doen.
Maar simpel, ik denk altijd, je moet hoe dan ook verstand hebben van apparaten. Dus je hebt allereerst al vrijwilligers nodig die apparaten snappen.
Nou, en dat was dus ook het leuke in het hele verhaal. We hebben in Huis en Huisbladen en Kerkbladen, maar ook in Huis en Huisbladen een oproep gezet. En ik heb zelf veel van die telefoontjes binnen gehad. En het was echt vaak, prachtig gewoon hoe mensen met verhalen kwamen. Van ik zit al tijden thuis, ik voel me zo nutteloos en ik las dat ik bij jullie kan komen helpen repareren. Mag dat alsjeblieft? Bijna, zo vroegen ze. Dus die groep mensen die repareert zijn eigenlijk allemaal mensen die, werd net al gezegd, je moet eigenlijk de eerste, als mensen binnenstappen moet je meteen vrijwilliger maken. Nou, het is eigenlijk, kun je zeggen, de doelgroep doet het zelf. Dus de hele mensen gaan zelf, die zelfs weinig kansen hebben, gaan repareren en voelen zich daardoor weer meer mens worden. Dus het is echt wel prachtig. En dat gebeurt ook nog steeds dat mensen binnenkomen met kapotte apparaten en zeggen, oh wacht eens, maar ik ben wel goed in fietsen maken. En zeggen, kom meedoen als vrijwilliger. Dus het is een soort balletje wat gaat rollen.
En wat eigenlijk dus vrij simpel gaat rollen, mag ik dat concluderen?
Het is zelfs zo, dat is toch voor mensen die in de kerk werken uniek. We hebben op het ogenblik een wachtlijst voor vrijwilligers.
Ach, dit project moet je hebben jongens. Een wachtlijst voor vrijwilligers zetten hier. Oké, dus het is echt eenvoudig.
Ja, je moet...
Ik geloof het niet helemaal. Is het ook niet iets moeilijks?
Ik vond het zelf eigenlijk niet zo moeilijk. Je moet natuurlijk wel even geduld hebben om het op te starten. En je moet natuurlijk een kerkbestuur hebben wat het niet erg vindt om bijvoorbeeld als je in ons boekje kijkt... bij Hoofddorp, bij de Repair Café, dan zie je de fietsenmakers aan het werk onder het kruis.
Het was, en de spullen liggen...
Het was slecht weer die dag. Normaal zitten ze buiten, want dat vinden ze lekker. Maar het regende, dus we hadden een groot zeil voor in de kerk gelegd. En daar waren ze met hun fietsenreparatiespullen bezig. Ja, als je natuurlijk kerkbestuurders hebt die de kerk mooi en netjes willen houden, dan wordt dat lastig. Maar gelukkig zijn wij gewend om een beetje aan te rommelen, dus dat gaat wel goed.
Oké, flexibel kerkbestuur, een beetje geduld bij de start, maar dan heb je ook wat. Oké, ik ga naar Monica door. Ik schat er niet tegen. Monica, ik noemde al even jouw project in mijn allerbeste Spaans, wat ook nog niet zo heel erg goed is. Kan je iets vertellen over de oorsprong van het project?
Ja, Stichting Nuestra Casa heeft 4 projecten. Dat begint in de jaren 79. Dat was van de Spaanse missie in Rotterdam. Dus het was een moment waar de kerk wil graag de Spanjaards. Dat komt niet naar de kerk om te helpen met de crisis of gewone problemen. Dus het was een pastorale werk. Dat begint de projecten. Dus,
en die ging bij de Spanjaarden dan zelf langs.
Ja, dan ja, naar buiten de kerk, zeg maar. En dus dat was vrouwenondersteuning. En dan inlopen spreekuur, ja, schoolmaatjes en dat soort. Ja, noem ze schoolmaatjes. In die tijd weet ik niet de naam. Gevangenisbezoek en ouderen. En zes jaar geleden, dat was gewoon te veel voor de kerk. En we willen meer structuur. En dus we hebben de stichting Nuestra Casa creëren.
En die bestaat naast de kerk, maar er is nog wel verbondenheid met de kerk?
Ja, zeker. Nou, we zijn in de Gildergardiskerk. En dan in de Gildergardishuis is stichting Nuestra Casa. En ik denk dat nu is meer open. Wij helpen iedereen, niet alleen de katholiek natuurlijk, of de christelijk, maar toch iedereen. En dat was een keer toen ik coördinator was van de stichting, dat iemand kwam en zei, ja, welkom naar onze huis, inloop- en spreekhuis. En zij kijken mee, ja, maar ik mag niet, omdat ik ben niet katholiek. En ik zeg, nou, geen zorg, we betalen de huur. Dus dit is gewoon apart. Oh, echt? Ja, echt. Oké. Dus ik kwam naar binnen. En nu hebben we verschillende vrijwilligers. Half van de vrijwilligers misschien zijn van de kerk, vanuit de kerk. Maar ook zijn vrijwilligers van andere kerken, dat zijn Spaans sprekende. Die andere kerken weten dat we hebben de stichting. En we hebben nu nieuwe mensen, dat heeft zoveel jaren in Nederland, dat kan andere mensen, dat zijn nieuw, helpen.
Oké, dus je zegt mensen die eerst geholpen zijn, kunnen nu weer als vrijwilliger aan de slag om weer te helpen.
Ja, klopt. En ook, het is een plek voor de Nederlanders dat gelooft niet. Ja, het is een beetje raar, maar veel Latijns-Amerikaanse vrouwen of Spanjaarden zijn getrouwd met Nederlanders. Maar dat gaat niet naar de kerk. Dus het is een andere volk. En zij willen graag iets doen met zijn vrouw, maar toch niet naar de kerk.
En dan is jullie stichting een goede mix.
Dat ze helpen met schoolmaatjes, Nederlandse les. En ze een beetje beginnen om te zeggen, weet je, het is niet zo erg om jullie kerk te komen.
Oké, dus het werkt ook drempelverlagend. Dus je bent toch stieltjes aan het winnen van voor de kerk. Ja. En kan je nog concreet noemen, je noemt al even het inloop. Zijn er andere projecten die onder de stichting vallen? Dan kan je een voorbeeld noemen die inspirerend werkt, ook voor de mensen hier.
Ja, nou, we hebben de vrouwenondersteuning project. En dat is begeleiding van vrouwen, van mishandeling vrouwen en ook advies qua cultuur. Zelfstandigheid. Dan moeder en kind is van vrouwenondersteuning. Dat is, we beginnen ook preventie te doen, iets met preventie. Wat betekent dat? Dat we welkomen de vrouw in de maatschappij of in Nederland en dan we doen activiteit met zijn kinderen. Voor de crisis begint. Of dus in het Spaans we zeggen, no somos machos, pero somos muchos. Dat betekent dat we zijn niet machos, maar veel. Dus samen we kunnen beter integreren. En met het netwerk.
Oké, dus dan bouw je al aan de voorkant, zeg je preventie, voordat er echt iets misschien misgaat.
Ja, klopt. En dan met de Casa Abierta. Dat is open huis en dat is inloop- en spreekuur. En dat, we hebben misschien 15 mensen per week. Vroeger was alleen vrouwen en nu is families. Dat komt in armoede. En soms omdat de man is een beetje trots, dan is de vrouw de eerste dat komt. En dan step by step, we proberen de hele familie te helpen. Ook met de kinderen, met de scholen of de taal.
En hebben jullie dan zelf ook weer een heel netwerk om je heen waar je naar kunt doorverwijzen?
Ja zeker. Rotterdam, we zijn bezig met de bisdom, met Mara, met de Skin Rotterdam, samen kerken in Nederland, in Rotterdam. En dan met Hildegarde, ook met de Nederlandse parochie en de Filipinos. Dus we proberen een beetje van alles. En ik denk dat de Spaanstalige mensen, dat zijn hier voor 30 jaar en zijn betrokken met ons. Dan het is echt een enorme hulp. Omdat die mensen weten, ze hebben hetzelfde gevoel als ons of sinds de eerste jaren. En dat maakt het beter.
Want ze herkennen zich heel erg in ook de vrijwilligers die ze ontmoeten. Omdat die ook Spaans spreken en Spaans zijn.
Ja, klopt. En ook met integratie. Omdat we zijn gek op Nederlands en dan hebben de schoonouders. Hoe kan je beter met de schoonouders zijn? Ja, nou.
Oké, dat is ook een mooi voorbeeld, ook nog misschien voor andere culturen. Ik ga naar Nonnie over. Nonnie, je bent van het steunpunt materiële hulpvragen Eindhoven, wat heel vaak afgekort wordt, die naam. Kan je iets vertellen over de geschiedenis van het steunpunt?
Ja, dat kan ik wel. We zijn in 87 gestart, als ik het goed heb, vanuit dat er in alle parochies van alles gebeurde, maar daar zat geen lijn in, die deed daar, wat die deed daar. En dat is gebundeld en bij elkaar gebracht in de Stadskerk, waar het nu sinds 10 jaar ruim zit. En daar komen mensen 3 keer per week op spreekuur. We hebben 8 plekken per middag, 3 middagen.
En mensen melden zich aan?
Mensen melden zich telefonisch aan, ja.
En hoe vinden ze jullie?
Dat is mij nog steeds niet duidelijk na al die jaren.
Maar die 8 plekken komen vol, 3 keer in de week?
Die 24 plekken per week die zitten eigenlijk bijna altijd vol. En bij periodes zijn er ook wachtlijsten. Dus in die zin, mensen vinden ons wel. En ja, als je dan vraagt, is het gehoord van via de boerderij, is niet echt een stroomlijn in te vinden.
En dan komen ze bij jullie langs en dan?
Komen ze bij ons langs. De nadruk ligt bij ons op materiële hulp. En dat betekent dat we dan met mensen kijken wat is er nodig. En dat in het steunpunt zelf er vaak leefgeld gegeven wordt. We doen ID-kaarten. We doen als het nodig is goederen voor in huis voor een deel. Als het behoorlijke bedragen worden, gaat het naar een beoordelingscommissie toe.
Oké, dus het is niet zo dat mensen bij de afspraak langskomen en zeggen, het interieur van mijn huis is net leeggehaald, ik wil weer een nieuw interieur en het is geregeld?
Nee, dan zo werkt het niet. We willen ook financiën zien en inkomensgegevens in die zin. We kunnen ons geld 1 keer besteden en in die zin, vaak wordt het ook door gemeenten doorgestuurd, door maatschappelijk werk. Omdat er dus wachttijden bij uitkering is. Want dat is wel een ramp in Nederland dat je heel lang moet wachten, vaak. Als je niks hebt, is 8 weken heel lang. Ik bedoel, als je genoeg hebt, dan kan het om zijn, maar dat is niet zo.
En hoe komen jullie aan het geld? Hoe is het fonds gevuld?
Wij hebben sinds 10 jaar het beheer gekregen, een deel van het noodfonds van de gemeente Eindhoven. Daar mogen wij leefgeld uit verstrekken en wat andere dingen, daar zijn we mee aan het experimenteren. Vroeger vermocht er heel veel. Dan draaien die klokken allemaal weer terug en nu draaien de klokken weer de andere kant op. Dus.
U draait al even mee, zo klinkt het. U draait al even mee, zo klinkt het.
Ik draai al even mee, ja. Ja. En vanuit, dus dat is noodfonds en verder hebben wij de Caritas, de kerk, particulieren die bijdragen. Komt uit alle hoekjes en gaatjes, komt wel geld bij ons binnen. We hebben 1 jaar krapte gehad, dus 3 jaar geleden of zo, maar daar zijn we gelukkig ook weer overheen gegroeid. Dus.
En is het zo dat de vrijwilligers, zijn het vrijwilligers die met u draaien? Komen die uit de kerken?
We zijn met bijna 30 mensen, alles bij elkaar. Mensen komen overal vandaan, ook uit de kerken, ook niet uit de kerken. We helpen ook mensen of onafhankelijk waar ze vandaan komen. Dus of ze nou moslim zijn, of het maakt allemaal niet uit of niks. Dus we hebben daar geen apart beleid in. En we hebben het, begrijp ik nou, in die 15 jaar 1 keer meegemaakt dat de moslim niet in de katholieke kerk wilde komen.
Om bij jullie langs te komen op het spreekuur. Waarom bent u er zelf nou, want u draait dus al een tijdje mee, waarom bent u er enthousiast over? Wat levert het u op?
Ik vind het plezierig dat het concreet is, dat je mensen vooruit kunt helpen, dat je mensen kunt zien wat is er nou loos, mensen, wat is er aan de hand en waar moeten ze dan, wij verwijzen ook wel door naar allerlei plekken waar ze dus verder geholpen worden, want wij zijn niet in staat in 20 minuten alles zo is van iemand op te lossen, doen we ook niet. We doen ook incidenteel helpen, niet structureel. Dus zo'n periode van wachten erop, dan houdt het voor ons op. Dus we proberen mensen dan aan te laten haken bij wat er allemaal is, netwerken enzovoort.
Dus de verbinding is heel belangrijk met wat er verder gebeurt in Eindhoven?
Ja.
Oké, ik ga nog even noemen dat als je nou als gemeente of als kerk iets met een noodfonds zou willen doen, Kerk in Actie biedt het komende jaar nog gratis begeleiding aan als je het wil opstarten als kerk. Dus misschien ben je ermee bezig of wil je erover nadenken, dan kan je altijd terecht. Ik ga even kijken naar Hildegard. Ja, ze staat daar, dus kijk even achterom. Ze zit helemaal. Dus als je er vragen over hebt, kun je altijd even bij haar terecht. Als je zo'n noodfonds, zoals eigenlijk in Eindhoven is, zou willen opstarten en er begeleiding bij wil, dan kan dat. Ik, oh nee.
Noodfonds bij ons is van de gemeente.
Ja, nee, dat weet ik. Nee, maar dit is in samenwerking met. Ik ga je vragen. Waarom ben je er zo enthousiast over?
Nou, ik vind gewoon het leukste. Ten eerste, als je dan ziet dat iets gerepareerd is. En we hadden pas een meneer, dat vind ik het mooiste voorbeeld, een oude meneer. Die kwam met echt zo'n bandrecord met van die spoelen uit het grijze verleden. En die deed niet meer. Maar dan had hij al zijn muziek en dan leefde hij helemaal mee. Die deed niet meer. Nou ja, dat is natuurlijk voor reparateurs een kolfje naar de hand. Dat is lekker, kun je allemaal nog zien, niks elektronica. Eindeloos zoeken waar het kapotte veertje zat. Het was het gemaakt. En die man die was echt zo blij toen hij naar huis ging, want dan kon hij weer zijn hele dag lekker naar zijn muziek luisteren die hij zijn hele leven gespaard had. En die reparateur, die glimt dan ook van trots van, dat heb ik er maar gedaan. Dus dat enthousiasme van de mensen, dat motiveert mij iedere keer weer om, ik heb zelf twee handen die eerst kapot maken dan heel maken, maar ik organiseer een beetje mee en dat is dus mijn kracht alweer. Maar dat plezier van de mensen, dat houdt je gewoon al half twee.
Nu zei je even voor die tijd tegen mij, we zijn ook de laatste tijd bezig met kinderen en jongeren. Vertel daar nog eens even over.
Ja, dat was in het kader van onze droom. We zijn er nog niet mee bezig, maar het gaat erg goed met de Repair Café en Haarlemmermeer. We gaan over twee weken alweer de vierde openen, dus dat loopt wel goed. Maar we willen eigenlijk ook heel graag iets met kinderen doen. Dus ik hoorde net vanuit Amsterdams hoofdkantoor dat er een project gestart gaat worden om kinderen op basisschoolleeftijd al bewust te maken van, zeg maar, ja, wij zeggen dan duurzaamheid, maar van dat iets wat je kapot is, niet, dat je dat niet meteen hoeft weg te gooien. Dus ze zijn nu een project aan het ontwikkelen en met Repair Café Nederland landelijk en een aantal leerkrachten om dat met kinderen te introduceren. En dat soort dingen willen wij ook gewoon graag. We hebben zelf als ideeën gehad van cursussen fiets repareren voor kinderen van 8 tot 12. Dus dat is een beetje onze droom. Zijn we steeds mee bezig, maar dat moet er beginnen. Maar dat is wel een beetje onze droom.
Oké, Monica. Waarom ben jij zo enthousiast voor Nastraka?
Ik denk dat ik heb mijn plek gevonden in Nederland. Ik vind het gewoon leuk om, nu dat ik aan Nederlands spreek.
Applaus. Ja. Dat is al heel fijn. En heb je ook Nederlandse schoonouders?
Nee, mijn man is Zuid-Afrikaan, dus ik heb wel twee Rotterdamse kinderen. Nou, ik heb één keer gevraagd aan iemand dat zorgt voor de ouderengroep. En zei, ja, waarom doe je dat? En ze zegt, omdat iemand zorgt voor mijn ouderen thuis. En dus ik doe het gewoon omdat ik vind het is gewoon mijn plek. Iedereen helpt elkaar. Maar mijn motivatie is iets aan mijn kinderen geven. Dus het was één keer dat was georganiseerd in de Belastingdienst Museum. En voorstelling met alle kersttaal over de hele wereld. En ik was gevraagd, heb je een kersttaal thuis, elke kerst? En ik zei, ja, ik heb mijn best gedaan dit jaar. En we waren in de film. En ik zei naar mijn kinderen, dit is jullie. Jullie zijn Nederlanders en jullie hebben een plek gevonden. En wij ook. Dus ik doe het gewoon eens een apostolaat. Is het in Nederlands apostolaat? Het is gewoon een apostolaat. Je doet het in elke baan, elke vrijwilligerswerk.
Mooi, volgens mij is dat een mooi amen. Dank jullie wel voor jullie voorbeelden. Dank jullie. En het zijn dus 3 van de 70 voorbeelden die in de bundel staan. Jullie worden steeds nieuwsgieriger naar die bundel, denk ik. Het zijn 3 van de 70 voorbeelden. En die 70 voorbeelden die Peter de Bierhoek bij elkaar gebracht heeft en beschreven, dat is nog maar een deel.